Wat fijn om zulke prachtige liederen te zingen over de Heer Jezus. Dat ontroert mij. We hebben in deze serie een aantal titels en dat vond u op de uitnodigingskaart. Het gaat om bruidegom en bruid. En we zijn begonnen met Genesis 2, dat die bruid gezien is. Dat de bruid gezien is al voor ze zichtbaar werd. Dat is een beetje dubbel, maar al verstopt in Adam. Ze zat er al in en ze kwam er later ook uit. Doordat de Heere uit een rib een vrouw bouwde. Geroepen, dat is dat bijzondere hoofdstuk 24 geweest van Genesis, waar Rebecca geroepen werd. En nu krijgen we vanavond gekroond. En dat komt uit Genesis 41, stond ook al op de uitnodiging. En ik hoop ook dat dat uit de verf komt. We gaan dus iets lezen uit Genesis 41. Ik begin te lezen bij vers 37. Niet omdat de andere teksten onbelangrijk zijn, natuurlijk niet. Maar misschien kunt u dat thuis ook verder lezen. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao. Dat is koning van Egypte, dat is een titel, farao. En je moet je voorstellen dat in die tijd het Egyptische Rijk wereldrijk was. Ik bedoel, wat nu Obama en Poetin samen zijn, dat was farao toen in één. Zo'n machtsblok. Er was niks anders. Zij hadden het echt voor het zeggen. Ze waren het. Dan zegt vers 38, daarom zei de farao tegen al zijn dienaren, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken. Verbind dat één keer in je denken met de man in linnen van het boek Daniel, hoofdstuk 10. Ga je genieten. Kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en ze riepen voor hem uit, kniel. Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen Jozef, ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in het hele land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. Dat betekent redder van de wereld. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren, dat staat in het stuk eerder, voor we begonnen te lezen. Het land Egypte bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaren dat in het land Egypte was bijeen, sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die er omheen lagen, sloeg hij binnen die stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen aan. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Ephraim, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking, of anders vertaald in het land van mijn ellende. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. En begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet mee met zijn broers, want zei hij, anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daaraan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over dat land. Hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. Tot zover. Een tijd terug hebben wij een hele serie studies mogen meemaken hier over Jozef. En voor sommigen is dit misschien een klein beetje herhalen. Toch denk ik dat de insteek heel belangrijk is. En niet alleen om deze geschiedenis, om de geschiedenis van Jozef, maar eigenlijk omdat er een veel verdergaande, een veel dieper liggende lijn op te pakken valt. En dat wil ik graag doen. Misschien kunt u nu met mij even gaan naar het boek Zacharia. Dat is op het een na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia, hoofdstuk 8. Zacharia 8. Zacharia is een profeet uit de tijd van Esra en Nehemia. In Esra 5 is al sprake van de profeet Zacharia die daar spreekt. En dat is de tijd na de Babylonische ballingschap. Dus Nebukadnezar heeft alles van de tempel in heel Jeruzalem meegenomen naar Babel. En daar hebben ze gewoond, 70 jaar in ballingschap. De tijd van Ezechiël, bij vluchtelingen aan een rivier. De tijd dus na de ballingschap is de tijd waarover het nu gaat. En u zegt de Heer in Zacharia 8, ik laat alles maar even los. Zacharia is een zeer bijzonder Bijbelboek om te kijken van hoe gaat dat in de toekomst, wat gebeurt er allemaal? Hoe loopt het af met het volk Israël? En hoofdstuk 8 geeft 10 keer een uitdrukking aan. En dat begint met zo zegt de Heer. En dat ene hoofdstuk kun je dus in 10 blokjes knippen. Heel makkelijk, want iedere keer begint dat blokje met zo zegt de Heer. Kan niet missen. Hoofdstuk 8, Zacharia 8, vers 1. Het woord van de Heer van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heer van de legermachten. Ik heb mij met grote naijver of jaloersheid voor Sion ingezet. De Heer zegt, ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. 2. Zo zegt de Heer. Dat is de tweede keer dat het voorkomt. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden en de berg van de Heer van de legermachten zal de heilige berg heten. Zo zegt de Heer. Dat is puntje 3. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Een oude generatie, oude mannen, oude vrouwen en een nieuwe generatie, jongens en meisjes die daar spelen. Zo zegt de Heer, vers 6, dat is puntje 4. Wonderlijk in jullie ogen. Zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn? Dat is het eind van vers 6. Puntje 5. Zo zegt de Heer. Ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt, oosten. En waar het land, van het land waar de zon ondergaat, het westen. Ik zal hen hierheen brengen en ze zullen midden in Jeruzalem wonen. Puntje 6 is vers 9. Zo zegt. Dus iedere keer. Het is heel makkelijk te pakken, want zo begint dat nieuwe stukje weer. Iedere keer. Zo zegt de Heer. Grijp moed. Dan sla ik een stukje over. Puntje 7, 14, vers 14. Want zo zegt de Heer van de legermachten, zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen, zo heb ik mij in deze dagen, vers 15, opnieuw voorgenomen u goed te doen. En dan in vers 19. Zo, dus dat is puntje 8. Zo zegt de Heer van de legermachten, het vasten, dat zal ik veranderen tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Even de tekst inlezen en dan vindt u dit. Puntje 9, zo zegt de Heer van de legermachten, weer zo zegt de Heer. Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van een andere stad en zeggen, laten we met één gaan. Om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Er zullen veel volken komen en machtige heidenvolken. Om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. En dan komt er een vers waar ik misschien wel heel speciaal de aandacht op wil vestigen. De 10e keer dat dat voorkomt. Zo zegt de Heere van de legermachten. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen de punt van de mantel van 1 Joodse of 1 Judese man. En ze zullen zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Tot zover. Ik weet niet of je ooit gedacht hebt aan het herstel van Israël. Misschien is dat heel ver weg. Vandaag ligt Israël onder spervuur van iedereen. Ze worden verguisd. Ze worden eigenlijk de Middellandse Zee ingewenst. Ze moeten omkomen. En er is niets goeds. Er is zelfs een product uit Israël wat een beetje verdacht is. Dat mag u niet meer aangeprezen krijgen. Producten uit Israël hier, dat is een uitzondering. Dat begrijpen we. Gelukkig wel. Maar in de politiek is dat niet meer zo. een sinaasappel uit bezet gebied, zoals dat heet, dat mag niet meer in de winkel. Nu, dat bezette gebied, daar ga ik me niet over praten, want dat bestaat helemaal niet. Ze hebben gewoon idiote dingen gedaan. Ze hebben dat stuk land destijds in 1948 gekregen. En op het moment dat ze het zouden pakken, op het moment dat ze het zouden krijgen, begon er een oorlog. We hebben Jordanië en anderen dat land bezet. Als het dan toch bezet gebied is. Zij hebben het land bezet. Toen. En later heeft Israël, toen ze aangevallen werden, een oorlog gevoerd. En toen hebben ze dat gebied veroverd. Het gebied wat ze van de Verenigde Naties hadden gekregen. Dat was toegezegd. Dat was hun gebied. Door Jordanië op dezelfde dag bijna geklauwd, gepikt. En nu gaan ze terug. En nu heeft Israël de schuld gekregen, maar die hebben die gebieden bezet. Dat zijn die bezette gebieden. Daar hebben we het over. En producten uit dat gebied, ja, dat mag niet meer verkocht. Dat moet geboycott worden. De hele zaak is compleet op zijn kop gezet. Het is echt leugenachtig. Nu, los van de huidige politieke situatie, die is heel moeilijk, en Jeruzalem wordt bedreigd op een gigantische manier, en iedereen verklaart vandaag dat daar waar die heiligdommen staan, dat is op de Tempelberg, waar de rotskoepel staat, dat heiligdom van de islamieten, en waar de El-Aqsa moskee staat, dat is speerpunt van alles. En de IS heeft vorige week of begin deze week verklaard, we gaan erheen. We zullen ze dat even afpakken. Dat gaat komen. Dit is nu. Maar eigenlijk is Israël altijd onder agressieve gedachten gekomen. Altijd. Denkt u maar aan de Tweede Wereldoorlog. Waarom dat volk? Zigeuners is een apart slag. Die werden ook vervolgd. Maar Israël, waarom dan? Waarom moet het enige land in het Midden-Oosten waar een gewone democratie is, waar gewoon westerse normen zijn, waarom moet dat volk zo onder kritiek liggen? Er kan maar één antwoord zijn. Omdat daar iets bijzonders gaat gebeuren. En dat bijzondere is ook gebeurd. Want daar in dat land is de Heer Jezus op aarde gekomen. En daar is hij gekruisigd. En van daar is hij vertrokken. Naar de hemel gegaan. Hemelvaartsdag. En daar komt hij terug. En dat weet de duivel. Het kerkvolk van vandaag gelooft er geen barst meer van dat de Heer Jezus ooit terugkomt. Maar de duivel gelooft het wel. Ik ben een beetje te cru. En omdat dat zo is, omdat hij daar terugkomt, gaat hij kost wat kost voorkomen dat daar een plek voor hem zal zijn. Daarom moet de berg waar die tempel zal komen in de toekomst weg. Dat moet anders. Daarom moet die stad van de islamieten zijn. Daarom is het een islamitisch heiligdom geworden, waar geen plek is voor de Heer Jezus. Ja, ze willen wel Jezus noemen als profeet, maar dan staat hij een beetje lager dan Mohammed. Nou, Mohammed heeft er een zooi van gemaakt in zijn leven. Echt een puinhoop. Maar dat is de profeet. En Jezus mag je dan wel noemen, maar dan wel onder hem. Hè? Bij eerst de profeet. Dat is dan Mohammed. Ik ben heel fel, misschien te fel, want ik wil het daar niet over hebben met u. Ik wil het over de Heer Jezus hebben. Maar u moet wel begrijpen dat de schrift het heeft over Jeruzalem en over de tijd dat de Heer Jezus daar in Jeruzalem alles zal zijn. De enige zal zijn. De koning der koningen zal zijn. De Heere der heren zal zijn. Dat is daar. Nergens, ja, ook overal. Maar daar zal het zich manifesteren. En nu, in Zacharië 8, krijgt die profeet van de Heere visioenen, profetieën aangereikt om door te geven. En over die, in die profetieën gaat het over die tijd. En de Heere zegt, maar ik kom terug in Jeruzalem. Dat is nog nooit gebeurd. Hij is daar geweest. Mag ik het voorzichtig zeggen, toen hij hier op aarde rondstapte. Hij is weggegaan, maar de Heer zegt, maar ik kom daar terug. En wat er dan gaat gebeuren, is onvoorstelbaar. Dat wordt zegen. Oude mannen, oude vrouwen, kinderen. Daar is zegen. En landen zullen daarheen gaan. Dat zegt dit boek Zacharia. Zelfs de Europese leiders zullen gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem. En ze zullen daar het Loofhuttenfeest gaan vieren. Dat is Zacharia 14. Dat gaat gebeuren. En je ziet in één hoofdstuk eigenlijk dat hele proces van dit wordt herstel. Dit is grandioos. Dit is schitterend. Dit gaat buitengewone proporties krijgen. En dan sluit dat af met die prachtige tekst die ik zo pas als speerpunt noemde, vers 23 van Zacharia 8. Dan zal daar een wonder gebeuren. Er zullen 10 mannen uit allerlei geslachten en talen, dus van volkeren. Ik denk bij aan die 10 koningen, die op de die koppen, die 10 koppen met kronen. Die 10 koningen, die 10 koppen, die 10 mannen, die zullen vastgrijpen de slip van 1 Judese man, 1 Joodse man. Het woord Juda en het woord Jood is aan elkaar verwant. En ze zullen tegen hem zeggen, we zullen met u gaan. En waarom nu de link, de schakel naar Genesis? Dat probeer ik nu. Ik heb me afgevraagd, is er meer over die Judese man te vinden in de schrift? Antwoord ja. God heeft 1 man door wie hij dat allemaal gaat doen. En als u de Heer Jezus kent als uw heiland, als uw verlosser, dan heb u die man ontmoet. Die man is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is mijn Heer Jezus. Dat is de bron van zegen. God heeft geen andere plaats van zegen dan het altaar. Nu, het altaar aller tijden is de plek waar de Heer Jezus aan het kruis hing, waar hij tot zonde gemaakt werd, waar hij mijn prut, mijn verkeerdheid, mijn zonde droeg en hij mij tot God wilde brengen. Dat is de bron van zegen. God heeft maar 1 plaats waar hij kan staan en zegenen, zegt Exodus 20 al bij de wetgeving. Woorden die afstand en angst brengen in Exodus 20 worden afgesloten met en toch heb ik 1 plaats waar ik kan staan en zegenen, zegt de Heer. En dat is het altaar. Ik hoop dat dat een soort basis is in je denken. Er is maar 1 plek waar God kan staan en zegenen en dat is het altaar. Wat is het altaar? Nou, dat is de plek waar het offer ooit gebracht is. En het offer is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik zal het even omdraaien. Even verduidelijken met een hele andere tekst. In het boek Openbaring, kent u uit uw hoofd natuurlijk. Goed, nou, volgende keer over hoor ik. Nee dus. Maar in het boek Openbaring vindt u in hoofdstuk 5 ineens een troon in de hemel. Hoofdstuk 4, 5. En in hoofdstuk 5, ja, dan wordt het even stil. En Johannes, dat is de schrijver, die krijgt dit allemaal te horen. Die ziet daar in de hand van hem die op de troon zit een boekrol. Beschreven van binnen en van buiten. Nou, die boekrol, daar is over gediscussieerd, dat zal wel de Bijbel zijn of zo. Zo wordt ook de Bijbel wel eens genoemd. Hè? In de rol des boeks is van mij geschreven. Dus de boekrol daar, Bijbel. Nee. Dat is een ander idee. En dat is dat die boekrol in de hand van hem die op de troon zit, een soort eigendomsakte zou zijn. Een soort, dat God de erfgenaam is van de hele wereld. Dat hij het allemaal in bezit heeft. Eigendomspapieren. Antwoord, nee. Die boekrol is verzegeld. Met 7 zegels. En het verbreken van die zegels, zegt het boek Openbaring, nou, dat is niet makkelijk, want er komt heel veel los. Oorlog en narigheid en verschrikkelijke dingen. Maar de vraag is niet hoe het verder gaat. De vraag is, wat gebeurt er nu in de hemel? Er komt een stem die zegt, en wie is nu waardig de boekrol te nemen en die zegels te verbreken? Nou, dan had je gedacht, daar staat meneer Mark Rutte, die staat vooraan. Joh, met een gelach, en die lacht altijd, hè. Dat doe ik wel eventjes. Nou, nee dus. Nee, die was er ook nog niet. Maar die is er daar ook niet bij. Misschien is hij in de hemel als hij gelooft in de Heer Jezus. Maar dat is wat anders hoor, dat kan. Daar kan ik niks van zeggen. Of, de Verenigde Naties zullen zeggen. Maar dat regelen wij hoor, in New York. Daar hebben wij onze instituten voor. Onze groepen. En Brussel roept, nou, maar wij weten ook wel een beetje, hoor. Europa. Maar er meldt zich niemand. Er is niemand daar. Dan ineens is de politiek stil. Dat is misschien voor het eerst, want die zijn niet zo gauw stil. En Johannes, de secretaris, zal ik maar zeggen, de schrijver, die weent omdat er niemand is die de boekrol kan nemen en die zegels kan verbreken. Niemand. Die boekrol, lieve broeders en zusters, dat is de zegenbrengende woorden van Jahwe. En niemand kan die zegen brengen. Ze voelen het aan. Niemand is in staat de boekrol te nemen en die zegels te openen, waardoor die zegenbrengende elementen tevoorschijn komen. De zegen van de Heere zichtbaar wordt. Nou, een van de oudsten daar aanwezig, waarschijnlijk kwam die uit Dinxperlo. U en ik worden gezien als oudsten. Ja, moeilijk hè? Ik weet het wel. Ik behandel niet het boek Openbaring, maar ik wil het wel een keer uitleggen. In elk geval, één daar die zegt, maar ween niet, stop met huilen, want Leeuw van Juda. Dat is die Judese man. Hoort u het? Hoort u het zelfs in de taal? Die uit Juda kwam. Die is het. En als Johannes die daar gaat schrijven, heel goed kijkt, dan ziet hij een lam. Dan is de combinatie tussen het altaar, het offer en de Judese man gemaakt. Het ligt in één vers. Daar, in Openbaring 5. Wat zou het fantastisch zijn als u en ik dit zouden vasthouden. Dat we nu zouden durven zeggen, ik weet waar de zegen ligt. Ik weet wat de bron van zegen is. Ik weet het. Het is bij hem, bij de Heer Jezus. Hij is het. Hij is de enige. En van dit tafereel, van die ene Judese man, aan wie iedereen zich vastklampt, 10 mannen uit allerlei taal grijpen de slip, dus de onderkant van zijn jurk, van zijn mooie kleren, beet en zeggen, de Heere is met u. We hebben gehoord dat God met u is. Die ene Judese man, dat is de Heer Jezus. En u zegt er stil, achteraan, dicht. Dicht, heel dicht bij u, Heer Jezus. Daar wil ik zijn. Ik wil zo graag zo dicht mogelijk bij u zijn, Heer Jezus. Ik wil zo graag genieten van u, Heer Jezus. Want u bent mijn heiland. U bent niet alleen afstandelijk een Joodse man, maar u bent die ene Joodse man. U bent het, exclusief. Dat is mijn heiland, dat is mijn Heer Jezus. Daar word je blij van. Je wordt nooit blij van de politiek en ook niet blij van, laat maar zeggen, wat er allemaal gebeurt in het In de hele wereld, daar word je alleen maar bang van. Dan krijg je misschien wel afschuw van. En misschien denk je, nou, ik hoef het journaal niet nog een keer te zien, want ik heb het al gezien. Zo ongeveer. Maar dit is het geheim. Christus zelf. Daar. En nu is het misschien moeilijk, maar als ik nu Genesis 1 lees, Genesis 41 lees, dus ons stukje van vanavond, dan heb ik daar een illustratie van. En dat is heel uniek. Je moet je voorstellen, dat is dus een hele horde Egyptenaren, en dat is nog een keer de uitdrukking, de toenmalige wereldmacht. Ja, die hadden er toen allemaal voor het zeggen, die. En in die kontrijen had de Heere God aan de leider van die wereldmacht, aan de farao, een droom laten dromen, net als later bij Nebukadnezar. God doet dat, zegt Job 33, in een droom. Eenmaal, tweemaal spreek ik met hem om zijn men, zo'n man van zijn dwaalweg te laten wegnemen. Job 33, echt. En deze farao heeft een droom. Nebukadnezar later ook. En als Nebukadnezar later in de tijd van Daniel een droom heeft, dan is er niemand die die droom kan uitleggen. Alleen Daniel kan het, die weet het, die heeft het ook gedaan. En hier, niemand die de droom kan uitleggen. Nee. Dan ineens zegt die schenker, heden gedenk ik mijn zonden. Ik was in de gevangenis en we hadden een droom, de schenker en de bakker. En er was iemand in de gevangenis. En die heeft die droom uitgelegd. En zoals hij het uitlegde, zo is het ook gebeurd. En hij vroeg mij, blijf aan mij denken. Dat vroeg Jozef in de gevangenis aan de schenker. Maar die denkt, dat heeft hij natuurlijk gezegd. Ja, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, ik denk aan jou, natuurlijk. Nee, dus. De Heer vraagt ook aan ons, denk je nog wel eens aan mij? En we zeggen natuurlijk, oh, ja, zeker, ja, 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 natuurlijk. En je bent morgen zo druk met je werk. De auto doet het niet zo goed en je bent alle geloften weer een beetje kwijt. Je lijkt wel een beetje op Petrus. Die zegt, oh, ik verloochen u nooit, weet je wel. Een paar uur later was het ook mis. Het is steeds hetzelfde. Die schenker die vergat Jozef, maar toen hij daar bij farao stond en die farao, ja, die dromen had en er niemand was die die dromen kon uitleggen. Toen, ja, dan komt die gebeurtenis in de gevangenis weer terug. En de farao zegt, haal die man. Nou, die krijgt een wasbeurt en een knipbeurt en een scheerbeurt en weet ik veel. Krijgt kleren aan en wordt dus bij de farao gebracht. Zo ging dat toen. Bent u de? En de farao heeft zijn dromen verteld van 7 vette koeien en 7 magere koeien. En toen nog een keer een droom van hele volle aren, prachtig, schitterende oogst en hele magere, schriele dingetjes waar eigenlijk geen korreltje in zit. En toen heeft Jozef die droom uitgelegd. En erbij gezet, weet je wat je doen moet? Je moet in die 7 van jaren van overvloed moet je bij elkaar sprokkelen. En ja, dat moet je opslaan en dan heb je reserve. Mag ik het zeggen? Met Spreuken 30, moeilijke tekst hoor. Spreuken 30. Het gaat over een klipdas, over een hagedis. Het gaat ook over mieren. Wat staat er? Mieren, dat is een volk zonder koning, maar ze bereiden wel in de zomer hun voedsel. Die hebben ze dan zwenders ook nog een beetje. Dat is precies hetzelfde. Dat is de kracht. En Jozef heeft dat uitgelegd en de farao zegt, en daar wou ik eigenlijk maar mee beginnen vanavond, zouden we iemand vinden als hem? Zouden we iemand kunnen vinden die de oplossing heeft? Nou, daar waren al de raadgevers het wel mee eens. Ja, daar is niemand. Nee. Er komt een moment dat de hele wereld monddood is. Dat iedereen die nu wijs is, zegt, ik weet het niet. Er is maar één oplossing. Die man. Ziet u een Joodse man in Egypte? Hoort u het? Zacharia 8 zeggen. Vers 23, weet je wel. Eén Joodse man. Dat is de oplossing. Ik hoop dat dat valt. Hè? Dat je zegt, oh ja, dit hoort bij elkaar. Die ene Joodse man, dat is mijn Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Die heeft het voor mij in orde gemaakt. En alles vereffend wat ooit aan schuld lag. En die heeft het probleem, het wereldprobleem in zijn handen. Maar je moet wel bij hem komen. Nou, Farao, die benoemt hem tot onderkoning. Geeft hem een ring. Nou, daar heb ik al eerder een keer over gepraat. Dat is heel uniek. Dat Mordechai in het boek Esther ook zo'n situatie, een ring krijgt. Dat deze een ring, een prachtige parallel zijn dat. Juda levert een ring in Genesis 38. Heel moeilijk. Kan dat ook? Ja, dat kan ook. Verloren zoon krijgt ook een ring. Even meepikken. En u en ik hebben onszelf al lang herkend in die verloren zoon. Koninklijk bijzonder. Hij krijgt een gouden keten, hij krijgt nieuwe kleren, wordt op een soort koets gezet, in een soort koets gezet en wordt door Cairo gereden. En ze moeten allemaal knielen. Eerbied, eerbied. En nu moet ik even wat kwijt. Stel dat de Heer Jezus door Dinxperlo zou rijden vandaag, of door de Achterhoek zou gaan. Laat ik het maar iets wijder zetten. Zouden er nog mensen voor hem knielen? Of zouden er dan mensen... Ja, dat is die Jezus. Ja, ik weet er wel wat van, hoor. Ja, oh ja. Ja, ik ben op een christelijke school geweest. Of mijn vader en moeder waren ook kerkelijk. Van alles hoor je dan, als je zo praat. Maar wie knielt er nog voor hem? Waar is de eerbied voor de Heer Jezus? In de theologie van vandaag, grote groepen in Nederland en in Europa, is de Heer Jezus onze oudste broer. Het is niet waar, hoor. Is hij één van ons? Ja, hij kon ook wel zondig, ja, dat deed hij niet. Maar hij was ook een kind van zijn tijd, weet je wel, daar gaat hij. Ze hebben hem bijna afgebrand. Er is niets meer van over. Inderdaad. Zoals de islamieten Mohammed hebben, zo hebben wij Jezus. Dat is niet waar. Klopt van geen kant. Maar zo gaat het. Maar waar is de eerbied voor de Heer Jezus? Wie knielt er nog voor hem? Waar is respect? Niet voor Jezus. Maar voor de Heer Jezus. Ik hoop dat u me begrijpt. Dat is de reden waarom ik altijd Heer Jezus zeg. Omdat hij de Heere is. Hij is boven alles verheven. En toen riep die farao, zouden we iemand kunnen vinden als hij... Vandaag roep ik, wie dan? Als in de hemel later die boeken leest, wie is dan waardig? Nou, niemand. Niemand meldt zich. Er is niemand die dit kan. Er is niemand die dit zeggen kan. Ik ken één mevrouw uit het evangelie van Marcus en Lucas... Komt op beide plekken voor. Die denkt, weet je, ik heb nu mijn hele kapitaal in de artsenarij, in de genezende zorg gestopt. En ik ben alles kwijt en ik heb er geen baat bij gevonden. Weet je, heel haar vermogen ten koste gelegd om van haar problemen te komen. En ze weet heel zeker, ik moet hem bij zijn kleed pakken. Letterlijk aan de achterzijde komen en zijn kleed pakken. Dat is Zacharia 8, toch? Die Judese man... Zijn kleed pakken en zeggen, de Heer is met u. En ze heeft het gedaan en ze heeft de baat gevonden. Ik ken uit het boek Prediker één bijzonder hoofdstukje, heel klein stukje tekst. En Salomo, de wijze Salomo, die heeft dat geschreven. Die zegt, moest luisteren, er was in een stad, die stad, een kleine stad, die werd belegerd door een groot koning. En die grote koning, ja, als u het wilt opzoeken, dat is Prediker 9, zoek het maar op. Maar die grote koning had de stad dus in no time veroverd, zou je zeggen. Nee, maar er was in die stad één arme wijze man. En als ze hem geroepen hadden, was de stad niet in de handen van die koning gevallen. Maar ze vroegen niet naar hem. En als de Heer Jezus Jeruzalem ziet, en hij weende over haar Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen gelijkerwijs in hen haar kuiken, maar u hebt niet gewild. Hij weende over haar. Hij had die stad kunnen redden. Maar ze vroegen niet naar hem. Ik denk dat we vandaag precies op hetzelfde punt staan. Bijna op een soort explosie. We leven nog in de jaren dat er nog voedsel is. Maar er komt een tijd van grote nood, van grote ellende. Die 7 jaren van hongersnood in Genesis, in de tijd van Jozef, is de grote verdrukking. Er is er niks. Er is er geen zegen. En we hebben dat al. Hele groepen gelovigen zeggen, we horen niks meer, we hebben niks meer te eten. We krijgen geen voedsel. We moeten het doen met opgewarmde prakjes. Dat is een beetje onze tijd, even in de magnetron. Een paar minuutjes en dat is klaar. Fast food. Maar de Heer Jezus wordt in de geschiedenis van Jozef zo schitterend neergezet. Hij wordt gekroond. Hij krijgt een gouden keten om. Hij krijgt een ring aan zijn vingers. Nieuwe kleren aan. Zit op de tweede wagen. Wordt door Egypte gereden. En iedereen knielt. En hij krijgt een vrouw. Dat heb ik misschien, ik weet niet hoe vaak verteld. Maar ik wil het nu echt nog een keer zeggen. Hij krijgt een vrouw in de wereld. Een heidense vrouw. Voor de gezalfde van de Heer. En nu dan? Dan moet u niet zeggen dat Israël de bruid is, want dat kan dan natuurlijk niet. Dat klopt dat niet. Hetzelfde doet zich voor in de geschiedenis van Salomo. Salomo heeft een tempel gebouwd, heeft een eigen huisvrouw. En wat heeft hij voor een vrouw? Je kunt zeggen, hij had 1000 vrouwen, dus hij had nogal wat. Maar hij had 1 vrouw voor wie hij een speciale ruimte maakte. En dat was een Egyptische prinses. Dochter van Farao. Een vrouw uit de heidenen. U en ik... Uit de heidenen, u en ik, uit de volkeren, u en ik, die nergens recht of aanspraak op hadden, we hadden niks. Maar God heeft ons in zijn genade zo bijzonder gemaakt. Dat zie je in Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. En voor de grote verdrukking kwam, voor de uren van verdrukking kwam, voor de 7 magere jaren begonnen, hier in deze geschiedenis, had ze al 2 kinderen. Moeite vergeten en vruchtbaar in de ellende. Dat betekenen die 2 zonen. De Heer Jezus die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, moeite vergeten en vruchtbaar in de ellende. Ik ga even niet praten over Jozef zijn gekruiste handen, want dat is echt iets bijzonders, iets unieks ook. Maar dat laat ik even geparkeerd staan. Hier vindt u Jozef. Bent u een beetje blij met de Heer Jezus? Of denkt u, zij hebben dat en wij hebben dit. U hebt iets bijzonders. Ik ben er diep van overtuigd dat er maar 1 bron van zegen is. Dat is het altaar, dat zei ik zo pas. Maar in de hemel is degene die zegen brengt het lam dat geslacht is. Dan heb je het offer op dat altaar. Of anders gezegd, het kruis van de Heer Jezus en hem die aan dat kruis hing. Dat is de Heer Jezus. Ik kan het niet preciezer krijgen. En hier in deze geschiedenis gaat Jozef al dat koren bij elkaar brengen, die overvloed verzamelen. En er liggen schuren vol. En die schuren die puilen uit en ze zijn gestopt met de tellen vanwege de menigte aan tonnen of aan kilo's. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. En dan komen die magere jaren. En de mensen van Egypte roepen, Farao, help en geef ons te eten, geef ons brood. We hebben niks. En ga maar naar Jozef. Het is natuurlijk... bijna niet meer te verkopen. Als mensen zeggen, we hebben nood, we hebben zorg, er is spanning in deze wereld, ga maar naar de Heer Jezus. Als je dat zegt, we hebben een koude kikker. Dat lukt bijna niet meer. Maar Psalm 2 zegt, tegen de vorsten kust de zoon, opdat hij niet toorne. Je moet hem hebben. Daar moet je zijn. Het is maar 1 oplossing. Er is maar 1 oplossing vandaag, dat is de Heer Jezus. En over hem gaat het steeds minder. En over onszelf gaat het steeds meer. Nou, u bent het niet. Dat wist u eigenlijk al. Maar dat moet u heel helder krijgen vanavond. U bent het niet. Ik ook niet. De club ook niet. Onze naam ook niet. Onze club van bepaalde namen ook niet. Het is Christus zelf. Het is de Heer Jezus. Die ene Joodse man. Die ene Judeese man. Grijp dan hem vast. Grijp hem. En zeg tegen hem, we hebben gehoord dat God met u is. We willen met u gaan. Dat is zegen. Dat is binnenkomen. Dat is precies de insteek. En Jozef is hier de man die over het land is. Hij heeft de naam redder van de wereld gekregen. Van de koning, van de farao. Notabene, Safnat-Panea. Dus dat betekent letterlijk redder van de wereld. Ja, je moet bij Jozef zijn. Vandaag moeten we dus roepen. Nee, je moet niet zeggen van het is allemaal hetzelfde. Of het nou een beetje boeddhistisch is. Of hindoestaans is. Of Mohammedaans is. Of, nee, het maakt allemaal niks uit. Het is allemaal ongeveer hetzelfde. Als we daar geleefd hadden, zouden we ook zo gedacht hebben. Onzin. Het is niet allemaal hetzelfde. Het is maar één. Het is uniek. Het is de Heer Jezus. Het is niemand anders dan Hij. Hij is alles. Hij is verheven. Hoog verheven. Dat is de Heer Jezus. En dan gaat Jozef koren verkopen. En hier staat zo'n prachtige uitdrukking. Hij opende de schuren van Egypte. Een paar weken terug was ik hier. En toen heb ik iets gezegd. Ja, was in een reguliere dienst op een zondagochtend. Heb ik iets gezegd over Openbaring 11. In Openbaring 11. Dat was een van die punten, ik had het toen over vier punten, maar dat gaat te ver om dat uit te leggen. Maar in elk geval, er komt een moment dat we in de hemel zijn. Dus Openbaring 5 zijn wij al in de hemel. We zien hem, we zien het lam staan als geslaagd en zo. We genieten en we zingen daar, het nieuwe lied wordt gezongen. En we gaan de Heer prijzen en hem groot maken. Dat gebeurt allemaal. Maar dan neemt hij jou en mij mee. En op een bepaald moment in Openbaring 11, aan het eind van dat hoofdstuk, gaat de tempel in de hemel open. Dat is nieuw, hè? Kom je daar? Is er dan toch nog iets op slot daar in de hemel of dicht? Maar in Openbaring 11, nee, de tempel in de hemel gaat open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar. Daar moet je mee doen. Dat is alles. Maar eigenlijk is dat een lading van je welste. Dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus met jou en met mij, met ons, naar die plek gaat. Is, ik zal je maar laten zien. Wat gaat hij dan doen? Nou, ik noem het. Dan doet hij de schuren open. Met Genesis 41. En dan wordt de ark van zijn verbond zichtbaar. En dan gaat hij jou vertellen wat er gebeurde op het kruis van Golgotha. Want u en ik, we denken aan tabernakel, tempel. Maar de Bijbel zegt dat de Heer Jezus op het moment dat hij stierf aan het kruis van Golgotha, met zijn eigen bloed inging in de hemel zelf. Daar dus. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En hij gaat jou vertellen, kijk, dit gebeurde er toen. Ineens zie je alle draagwijdtes van het kruis van Golgotha, van het offer van de Heer Jezus. Je ziet het ineens. En hij gaat je daarin delen. Mag ik het voorzichtig zeggen, alle schuren van zegeningen gaan open. Die tempel in de hemel gaat open. En de ark van zijn verbond, de bron van zegen. De bron van zegen wordt zichtbaar. Dat doet Jozef. En ja, alle mensen kunnen genieten. En dat is nog zo. De zegen is er. Kom tot uw heiland en toe verlangen niet, zegt een oud lied van Johannes de Heer. Kom maar. Kom, zoals je bent. Kom maar. Als je honger hebt, kom maar. Als je in de puree zit, kom maar. Als je last van je zonde hebt, kom maar. Je bent welkom. De schuren van God gaan open. En jij en ik mogen van de zegen gaan genieten. Nou, dan komen ze van heinde en ver. En de oude Jacob, die woont niet in Egypte, maar die woont dus in het land waar Jozef vandaan kwam, waar hij destijds weggevoerd werd. En die hoort dat het in Egypte allemaal goed toeven is. Dus die gaat ook, die zegt, we moeten maken dat we in Egypte komen. Nou, die zadelt ook zijn kamelen en zijn spulletjes en ze gaan op weg. Nou, ook merkwaardig genoeg komen 10 broers, hoort u het? 10 mannen zullen vastgrijpen de slip van 1 Judese man. Zacharia 8, hoort u nog? 10 broers komen daar. Oh ja. Nee, ze hadden zich voorgenomen om nooit met hun schoof te buigen voor zijn schoof. Nee, hun ster voor zijn ster. Wel nee, dat hebben ze zich allemaal voorgenomen. En dan komt het moment dat ze daar zijn door de nood gedreven. En ze buigen als knipmessen daar. Dat gebeurt. En als u dit nu weet, wat ga je dan doen? Ga je dan nog volhouden dat het allemaal wel meevalt of zo, maar dat we ons best moeten doen? Ik schaam me kapot. Moet u dan zeggen, ja, maar daar in de Rooms-Katholieke traditie, ik wil geen aanval doen, maar dat is nu van, ja, dus gisteren, eergisteren, de deur open gedaan. Ja, heel mooi, genade is nu weer beschikbaar tot volgend jaar november of zo. Is dat een aanval? Nee. Ze zeggen ook niet dat dat hetzelfde is. Maar waarom ze het wel zeggen, weet ik niet. Maar u kunt komen. U kon ook al vorige week komen. Want de deur is open. Want de Heer Jezus zei, ik ben die deur. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Kom maar. Kom maar. Niemand hoeft met armoede en met honger weg te gaan. Hij is het. Het is zo prachtig verpakt in Genesis 41 dat je, nou ja, ik heb er ook een jacht door toen ik het zag. En ik denk, dit is wat u bedoelt, heren. En dat wil ik ook graag. Die emotie, die heb ik nog. Dat trilt in je hart en je wilt zo graag vertellen. Kijk, dit is het. Dit is hij. En in andere tradities hebben ze gezegd, nou ja, als je maar goed je best doet, dan kom je er wel, hoor. Ik hoor nog iemand zeggen voor de EO-radio, dat werd wel bestreden. Nou, hoe kom ik dan van mijn zon? Ja, moet je maar veel bidden. Nou ja, maar bidden. Onze Vader, wees gegroet. Nee, sorry hoor, ik sla door. Maar ik wil alleen maar zeggen, is dat het dan? Nee, je moet hem hebben. Het is maar één die de deuren van die voorraadschuur gaat opendoen. En dat is de Heer Jezus. In Openbaring 19, sorry, 11, aan het eind, nog een keer, of hier, Jozef. Ik kan het niet helderder krijgen. Ik kan het niet mooi krijgen. Je ziet hem hier als de redder van de wereld. Als de gekroonde. Als de verheerlijkte koning. En u kent hem. En eigenlijk moet je zeggen, verdraaid, ik ken hem al een paar jaar. Of ik ken hem al 40 jaar. Of ik ken hem al of sinds gisteren. Of vorig jaar. Of misschien wel dit jaar. Maar dat is mijn heiland. Heer Jezus, wat fijn dat u zo bent. Dat u zo mooi bent. Dat u zo prachtig bent. En dat ik bij die bruid, bij die vrouw mag horen. Een heidense club. Sorry hoor, dat ik het zo zeg. Een heidense vrouw. Een bruid van het Lam. En we horen bij de Heer Jezus. En we zullen daar zijn waar hij is. Dit is wat hier bedoeld is. En dan wordt Genesis 41 niet een soort verhaal van, ja, ik hou niet van zoveel geschiedenis. En zeker die oud-testamentische verhalen, waar moet je daar nu mee voor vandaag? Nou, daar moet je wel wat mee. Je kunt iets naar je toe halen. Je kunt dit zien in beelden, in geschiedenissen, waardoor het Nieuwe Testament springlevend wordt. En dat is Gods geest. Dat doe ik niet, dat doet Gods geest bij jou. De Heilige Geest wil dit in je hart leggen en wil je nu gaan vertellen dat jij meer en meer dan de moeite waard bent. En zeg nu niet meer dat je een waardeloze prul bent, dat bestaat niet. Als je bij hem bent, ben je gezegend met alle geestelijke zegening, nu al. Er zijn alle schuren nu al open voor je. Hoort u het? Als de brief van de Efeziërs zegt dat u gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, nou dan heb je de sleutel van die schuren. Dan mag je gaan kijken. Dan mag je in die schuren van hem gaan kijken. En dan mag je je wel de vraag stellen, wat heb ik nu al gepakt? Wat heb ik al binnengekregen? Wat heb ik al mogen genieten? En dat is oneindig veel. Want onze Heer Jezus is subliem, is schitterend. Met elkaar, probeer vannacht, als je niet kunt slapen. Ik hoop echt dat je een ogenblik niet kunt slapen. Dat is helemaal niet erg hoor. Maar probeer nu, sorry, misschien is dat een probleem voor iemand. Maar probeer nu eens Genesis 41 en Zacharia 8, 23 aan elkaar te knopen. En zeg, oh ja, we hebben het gehad over die ene Judese man. En dan liet zeggen, niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij kan mij verlossen. En maakt mij van zonden vrij. Dat is die ene man. Hij. En dat is zo prachtig. En ja, als je dan kerst voor je hebt en je denkt van, ja, hoe moet het straks nou? Weet ik niet hoe het moet. Maar denk maar aan hem en huldig maar hem die boven alle twijfel verheven is. Dat is de Heer Jezus. Genesis 41 is heel mooi. Is echt heel mooi. Maar geknoopt aan Zacharia 8 wordt het nog mooier. En dat probeerde ik vanavond. De Heer zegene u. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zitten en deze dingen mogen overwegen. Dit naar ons toe mogen halen. En ja, daar ook van mogen genieten. We danken u. We prijzen u. We huldigen u. We willen u zo graag bedanken, Vader, voor de komst van uw Zoon. Die hier op aarde wilde komen. Die in een moederschoot, in een baarmoeder van Maria wilde zijn. En die in Bethlehem wilde liggen. Hij, de schepper van alles. Hij ging deze weg kiezen. Hij wilde een Judese man worden. Daarom is hij daar geboren. En niet in Dinxperlo. We willen u hartelijk danken, Vader. Dat hij daar al gezien is door wijzen uit het oosten. Als ik in het westen spreek, dan spreek ik vaak over waar wij wonen. Daar komen de wijzen vandaan. Weet je, zo'n grapje, Vader. Dat is geen grapje. Ze zagen het. Ze wisten het. En ze hebben meer geloof gehecht aan Biliam, de profeet Biliam, die zei dat er een ster zou opgaan in Jacob. Ja, in Juda. En ze hebben geloofd, ze zijn gegaan. Ze hebben gekeken, ze hebben gezocht, ze hebben gevraagd. En dat willen we ook doen. We willen nu danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor zijn komst. Maar uw plannen met hem gaan daar ver en ver bovenuit. Wat u wilt, dat door zijn werk aan het kruis, zijn overgave, zijn offer zijn, de zegen van uzelf, in schuren opgestapeld, beschikbaar wordt voor wie wil. Wie wil nemen het water des levens om niet. Misschien mag ik daar een variatie van zeggen. Wie wil, kan naar die schuur komen en in die schuur alle zegen vinden die maar denkbaar is. Dank u wel. Dank u voor uw Zoon, Vader. Dank u voor uzelf. Want zo lief had u, de Vader, ons, dat u uw eigen Zoon zond. Dank u wel voor de Heilige Geest die gekomen is om ons te vertellen wie hij is. En de hele wereld zegt dat we andere kanten kennen, moeten leren kennen. Maar u zegt, u moet maar één kennen. Die ene Judese man. Dat is mijn heiland. Ik wil u bedanken, Vader, voor de Heer Jezus. Ik wil u bedanken voor die ene die naar mij omzag. Die in mijn leven wilde komen. En die nu mijn heiland is, mijn verlosser is. Ik heb hem nu als mijn leven. Bedanken u. En hij is mijn toekomst. En zijn glorie krijg ik. En ik wil niet over mezelf praten, maar dat heeft hij zelf gezegd. Vader, ik geef hun de heerlijkheid die u mij gegeven hebt. Dank u wel voor deze geweldige zegen. Zo willen we de kersttijd verder ingaan en genieten van hem om wie het allemaal gaat. We prijzen u. We dragen ook elkaar aan u op in alles. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.